geloof in. En ik heb eigenlijk een klein beetje mijzelf voor twee keer uitgenodigd. Omdat ik het eigenlijk heel fijn vind om samen met jullie twee keer na te denken over het onderwerp voorbeeld. Over voorbeeld zijn en over een voorbeeld hebben. En dat heb ik, eigenlijk ben ik daarbij geïnspireerd door de tekst van Paulus. Die zegt, je kunt dat vinden in 1 Korinthe 11 vers 1. Wees navolgers van mij. Dus Paulus zegt er eigenlijk met zoveel woorden van, ik ben jullie voorbeeld. Zoals ik navolger van Christus ben. Navolgen. Dat betekent dat je iemand als een voorbeeld neemt. Dat je hem volgt. Dat kan zijn dat je hem nadoet, maar ook volgen, zoals de discipelen Jezus volgden. Dus ook met hem optrokken. Hem achterna gingen. Navolgen, dat kan ook, als je het naar het Latijns vertaalt, Latijn vertaalt, wordt het woord imiteren. Ik weet niet wat je bij het gevoel van imiteren, bij dat woord voor gevoel hebt. Dat kan heel negatief zijn. De laatste tijd heb ik op internet heel wat imitaties van Donald Trump, de nieuwe president, gezien. En je kunt je wel een beetje voorstellen, waarschijnlijk als je ze zelf gezien hebt, de meeste daarvan zijn eigenlijk spottend. Ja, haal hem naar beneden. Maar het kan ook zijn dat je heel erg positief geïnspireerd bent door iemand en eigenlijk zegt van ja, dat zou ik ook wel kunnen of zo. Ik weet niet wie van jullie, dat is gevaarlijk hè, vraag nou. Wie van jullie kent de moonwalk? Wie zegt dat wat? Ja, nou wie durft zijn vinger op te steken? Want ja, de beroemdste moonwalk is van Michael Jackson. Dus ja, dat is zoiets voor degene die dat niet weten. Ik ga proberen, hè. Dat is zoiets als van eigenlijk doen alsof je naar voren loopt en je loopt naar achteren. Ik heb er gisteren weer eens even een YouTube-filmpje van bekeken. En daar is gewoon, hoe die dat doet, ik snap het niet. Dat is fenomenaal. Je denkt van, hij loopt naar voren en je ziet dat hij naar achteren loopt. Dat is gewoon, en het heeft me ook verbaasd, toen ik daarnaar ging kijken, hoeveel mensen dat ook proberen te imiteren. Zo van, dat is zo knap wat die man kan, dat moet ik ook kunnen. Dus eigenlijk is hij daarin, in dat stukje, een voorbeeld. Imitatie kan heel positief zijn. Misschien kennen jullie wel het boek, wat in het Nederlands heet, over de navolging van Christus, hè, navolgers. Dat is geschreven door Thomas à Kempis, oftewel gewoon in het Nederlands Thomas uit de Kempen. Dat is trouwens niet de Brabantse Kempen hoor, voordat je dat denkt. Dat is de Kempen in Duitsland, alhoewel Thomas wel heel lang in Nederland gewoond heeft. Maar in ieder geval, die heeft dat boek geschreven, maar toen schreven ze allemaal in het Latijn. En in het Latijn heet dat boek De Imitatione Christi. Over de imitatie zou je kunnen vertalen van Christus. Dus navolgen in de zin van hem ook echt nadoen. Hij wilde Christus in die zin imiteren. Dus het woord navolgen, als je dat in een Bijbel in het Latijn bekijkt, staat er vaak het woord, ja, zeg maar wat wij in het Nederlands kennen als imiteren, nadoen, volgen. Eigenlijk begint Paulus hier met een eerste oproep. Wees navolgers van mij. Maar je kunt zo'n oproep pas doen als het tweede voor je geldt. Zoals ik navolger van Christus ben. En vandaar dat ik dit tweeluik van deze zondag en zondag over twee weken wil beginnen. Eigenlijk met het rechterluik. Dus dat is het deel 1 voor vandaag. Heb ik een voorbeeld? Wie heb ik als mijn voorbeeld? Nou, op zich mogen het duidelijk zijn dat als je als christen afvraagt van, of als ik jou als christen vraag van wie is jouw voorbeeld, wie is het dan? Ja, de Heer Jezus Christus, dat is duidelijk. En daar hebben we ook al van gezongen, hebben we al iets van gelezen. En ik wil eigenlijk drie voorbeelden noemen. Eentje van Paulus, eentje van Johannes en eentje van Petrus, wat hij schrijft over het navolgen van de Heer Jezus. Eigenlijk zouden we in het verdere, zeg maar de verdere toespraak, zouden we het daar helemaal alleen al over kunnen hebben. Maar ik wil toch nog iets meer zeggen dan dat alleen. De Heer Jezus als voorbeeld, drie voorbeelden. Paulus, die schrijft in Efeze, wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals, En daar zit de navolging in. Doe net zoals. Zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Wees dan navolgers van God. Als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Dat schrijft Paulus in de brief aan de gelovigen in Efeze. En in een, ja, eigenlijk een soort parallelbrief aan de gelovigen in Colosse schrijft hij net iets andere woorden, zegt hij, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Dus hier zien we dat Paulus de Heer Jezus als een voorbeeld geeft, een voorbeeld van, ja, eigenlijk van hoe je vergeeft. Ja? Hoe je vergeeft, de anderen vergeeft. God, die heeft ons vergeven. God, die houdt van ons. We zijn zijn geliefde kinderen. En daarom kunnen wij ook navolgers van God en navolgers van de Heer Jezus zijn in het vergeven. Zonder dat je ook de vergeving van God zelf kent, trouwens, zou je niet kunnen vergeven. Ik in ieder geval niet. Maar omdat we die vergeving van God kennen, kunnen we nu als zijn geliefde kinderen, kunnen we ook anderen vergeven. En kunnen we ook, net als de Heer Jezus zich opofferde voor een ander, kunnen ook wij ons opofferen voor een ander. Natuurlijk niet zoals de Heer Jezus dat gedaan heeft om mijn zonden weg te doen. Maar hij heeft zich ook opgeofferd voor een ander. En dat mogen wij navolgen. We mogen een voorbeeld aan hem nemen. En als je dan zegt van ja, waar komt dat uit voort? Dan zie je eigenlijk dat de bron daarvan, dat is liefde. Wij zijn geliefde kinderen en de Heer Jezus Christus, die heeft ons lief gehad. En vanuit die liefde, als ik die liefde ken en ervaar, dan kan ik ook anderen lief hebben. Dan kan ik ook anderen vergeven. Dan kan ik ook mij voor anderen opofferen. Als je dat niet zou kennen, dan wil het niet zeggen dat je soms mensen ook ziet die zich helemaal opofferen. Alleen die gaan er dan soms ook helemaal aan onderdoor. Omdat het niet liefde is, maar omdat ze denken dat het moet of hoe dan ook. En dat is niet de bedoeling van God. De bedoeling is dat je uit liefde je opoffert. En dan zul je ook merken dat juist het geven aan een ander, jezelf opofferen voor een ander, eigenlijk ook jezelf weer voldoening geeft. Dat je daar, ja, om zo te zeggen, van geniet. Dus één is de Heer Jezus volgen als voorbeeld in het vergeven en in opoffering. Het tweede is, en eigenlijk, eigenlijk hebben we daar wel over nagedacht, met het mooie voorbeeld van de kom met water. Wat de Heer Jezus zelf zegt, en Johannes heeft dat opgetekend, heeft dat opgeschreven, dat de Heer Jezus zegt, als dan ik, de Heer en de Meester, jullie voeten gewassen heb, moeten ook jullie elkaars voeten wassen. Want ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Zodat jullie ook zullen doen zoals ik voor jullie gedaan heb. De Heer Jezus, die zegt dus heel uitdrukkelijk van, ik heb dit gedaan. En hij hield van zijn discipelen. Hij deed het ook omdat er een hele symbolische les in zat. Misschien dat een ander daar eens over spreekt, dat weet ik niet. Maar hij heeft het ook gedaan als een voorbeeld. Een voorbeeld gewoon van de minste willen zijn. Van nederig willen zijn. Wij denken dan soms misschien van bij nederig willen zijn, dat is de minste zijn, dat is over jezelf heen laten lopen of zoiets. Het mooie is dat de Heer Jezus, die wist wie hij was. Hij deed dat niet zo van, ja, ik moet dat wel doen en ik ben heel zo klein of zo. De Heer Jezus zegt, als dan ik de meester, hè, de Heer en de Meester. De Heer Jezus wist wie hij was. Maar juist omdat hij dat was, deed hij die stap om zich te vernederen en de voeten te wassen. Op zich dat gebruik om de voeten te wassen, jullie zullen dat wel weten in de katholieke kerk, is dat ook een gebruik omdat, in ieder geval door de paus, dus een hooggeplaatst iemand, om dat één keer per jaar te doen. Ik geloof dat ook andere hooggeplaatste bisschoppen dat ook wel doen. En ja, dat zien we dan gebeuren. Ik weet niet hoe je daarnaar kijkt. Kijk, op zich is het natuurlijk zo dat als zij dat doen, het is een gebruik wat ze horen te doen, dus hoe nederig het is. Maar je kunt er dan denken van, ja, dat is misschien, hè, dat wij protestanten dan denken, dat is een show of zo. Nou, dan zou ik je willen uitdagen, ja, maar jij en ik dan? hoe gaan wij er dan mee om? Wat is nou dan onze praktische invulling daarvan? Meteen de voeten wassen? Ja, het zou kunnen. Ik denk dat misschien hier ook iemand dan ook wel een beetje... Ja, stel dat ik nou deze kom pakken en bij u zegt, dan zal ik uw voeten wassen. Ja, dan moet u toch de schoenen en sokken uit gaan trekken. En misschien dat u denkt van, ja, bekijk het maar. Maar dat ga ik niet doen. Eigenlijk vond Petrus het ook maar raar dat de Heer Jezus dat bij hem deed. Maar andersom, of anders. Als je dat nou eens vertaalt naar van, ja, maar kijk, ik heb dat en dat al gedaan en ik doe dat en dat en dat. Ja, maar dan hoef ik toch bijvoorbeeld niet de koffiekopjes op te ruimen of zo. Dat kan dan een ander wel doen. Of dat soort dingen. Of waarvan een ander ook zegt, ja, maar dat hoef jij toch niet te doen? Nou, eigenlijk nederigheid is dat je zegt van, ja, maar dat wil ik ook gewoon doen. Ik ben niet te min, hè, of ik sta niet te hoog, om ook gewoon dat soort dingen te doen. Om, nou ja, hè, een voorganger in een gemeente die wel of niet te min is, om ook gewoon, als het gebouw schoongemaakt moet worden, een keer de wc te boenen, ja of nee. Waar misschien anderen zeggen, ja, maar dat hoeft hij toch niet te doen. Of, hè, nou, dat soort dingen. Daar kun je ook vertalen wat de minste zijn is. Dat wil niet zeggen dat je gewoon weet wat je verantwoordelijkheid is en je plek is die God je gegeven heeft, maar vanuit die plek juist dan ook dat nederige werk willen doen, gewoon de koffiekopjes opruimen en alvast ermee helpen, of misschien zelfs een keer de plee boenen. Dat is in feite wat hier Jezus hier als voorbeeld geeft. Nederig zijn. En in feite, hè, de Heer Jezus die wil de minste zijn en het vuile werk, eigenlijk wat, zoals Ingeborg al zei, wat een slaaf deed in die tijd, die stond normaal bij de ingang en die waste de voeten, dat wilde de Heer Jezus doen. En eigenlijk zie je die houding van de Heer Jezus meer. De Heer Jezus zegt ook, leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En Paulus die schrijft dat we dat ook als een voorbeeld mogen nemen. Hij zegt, laat die gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus was. En dan schrijft hij dat de Heer Jezus die een hoge positie had, die eigenlijk God gelijk was. Maar dat hij zichzelf ontledigd heeft, heel erg klein, eigenlijk als het ware leeg gemaakt heeft. En dat hij zichzelf vernederd heeft. Dat hij het belang van de ander, het belang van God en van de ander gezocht heeft. En Paulus zegt, nou neem daar een voorbeeld aan. Volg de Heer Jezus daarin na en zoek ook het belang van de ander. Dat is heel mooi, dat we zo de Heer Jezus als een voorbeeld hebben van nederigheid en dat we zo elkaar mogen dienen. We hebben daarvan gezongen en dan ja, zingen we het, denk ik, hoop ik, ook van harte. Hoewel het best goed is om erna te denken, ja, maar in de praktijk wil ik dat dan ook doen. Want daar komt het natuurlijk op aan. Niet dat ik het hard zing en misschien zelfs een tweede stem erbij zing, maar dat ik het ook mag doen. En het derde voorbeeld wat ik wil lezen met jullie is uit Petrus. Petrus die de Heer Jezus ook meegemaakt heeft, hè, ook die voetwassing heeft meegemaakt. Hè, en die zegt, geeft de Heer Jezus ook als voorbeeld in dit stukje. En hij zegt, als jullie het geduldig verdragen wanneer jullie goed doen en daarvoor lijden, dan is dat genade bij God. Want hiertoe zijn jullie ook geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat jullie zijn voetsporen zouden navolgen. Dat is wel een voorbeeld, zodat wij zouden navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden. Die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. Toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Hij laat ons zo een voorbeeld na, zodat we zijn voetstappen zouden navolgen. En als je dat dan leest, dan snap je wel dat aan het eind wat Petrus daar schrijft, zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, dat het voorbeeld van de Heer Jezus eigenlijk overgaat naar het offer wat wij niet kunnen navolgen, wat ook niet hoeven na te volgen, maar waarvan we juist van onze zonden, ook de zonden van het gaat om mij, ik zet mijzelf centraal, ook de zonden van dat wij in feite zo vaak dingen doen die leugend zijn, die niet eerlijk zijn, ongerechtigheid doen, dat we daarvan bevrijd zijn en dat we nou juist voor de gerechtigheid leven kunnen. Maar, dat betekent dan ook, en dat is eigenlijk wat Petrus hier schrijft, dat de Heer Jezus daar dan ook, doet hij? Ja, dat de Heer Jezus daar dan ook een voorbeeld in is. Als voorbeeld in goed doen en lijden. Petrus zegt daarvoor van, kijk, als jij lijdt, als jij straf krijgt, als jij een boete krijgt, als jij wat dan ook, omdat je iets verkeerd gedaan hebt, ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet zo'n goed getuigenis. Maar als jij lijdt, terwijl je goed doet, ja, dan is dat goed. Want dat heeft de Heer Jezus ook ondergaan. En neem een voorbeeld aan hem, die geen zonde deed, die niet bedroog, die niet terugschold. Makkelijk, als iemand je op de tenen staat, of als iemand je te na komt, zeg je iets terug. Of als iemand iets lelijks over je zegt, zeg je iets lelijks tegen hem terug. Of ga je naderhand iets lelijks over hem zeggen. Nee, niet terugschelden, niet dreigen, maar het aan God overlaten. Dat is ook een hele rust trouwens, hè? Dat je wat je overkomt, dat je dat aan God kunt overlaten. Dat je het aan hem terug kunt geven, dat je kunt zeggen, Heere God, u weet wat die mij deed. U weet hoe dat meisje in de klas mij uitschold. U weet hoe die jongen mijn spullen pikte. U weet hoe die collega met mij omgegaan is. Heer, maar ik geef het aan u. Ik laat het over en wil u mij vullen met liefde voor die collega, voor die klasgenoot. Wilt u mij daarmee vullen, Heer? Zodat ik ook daarin de Heer Jezus mag, en u, Heer Jezus, mag navolgen. Zijn voetstappen navolgen. He, hier zie je zo die voetstappen in het zand. Je zou kunnen zeggen met die navolgen, dat is dus eigenlijk precies van daar een stap, echt. Dat betekent ook, als je die voetstappen navolgt, zo in het zand, dat je echt goed moet kijken, nietwaar? Ik bedoel, als je dan gewoon voor je uitkijkt, dan kan ik die voetstappen niet navolgen. Dan kan ik mijn voeten niet in die stappen zetten. Maar als ik goed kijk naar die voetstappen, dan kan ik mijn voeten daarin zetten. Als ik goed kijk van mijn voorbeeld, de Heer Jezus, hoe heeft hij geleefd? Hoe is hij omgegaan met situaties? He? Hoe is hij liefdevol geweest? Hoe heeft hij zich over kinderen ontfermd? Heeft hij gezegd, laat de kinderen bij mij komen? Hoe was hij trouwens ook soms streng tegen mensen die anderen eigenlijk tegenhielden om God te leren kennen? Ja? Als je daar dat bestudeert, dan ga je eigenlijk die voetstappen zien en dan kun je die voetstappen navolgen. Jouw voet in zijn stap. Je zou het ook op zijn Engels kunnen zeggen dat je je steeds afvraagt, what would Jesus do? Nou, we hebben tegenwoordig wel veel meer dat we zeggen, ja, maar het gaat niet zozeer om doen, het gaat erom wie je bent. Nou, dat is helemaal waar. Je zou dus ook hier neer kunnen zetten van, how would Jesus be? Maar eigenlijk kun je dat helemaal niet lostrekken. Het is eigenlijk een valse tegenstelling. Het gaat er niet om wat je bent, wie je bent, maar, sorry, het gaat erom niet om wat je doet, maar wie je bent. Want wat je doet, dat komt voort uit wie je bent. Of uit het beeld dat je van jezelf hebt. Goed of een slecht beeld. Ja? Dus wie je bent, dat werkt uit in wat je doet. Wie de Heer Jezus was, kon je zien in wat hij deed. En daarom, what would Jesus do, is eigenlijk onlosmakelijk met verbonden met how would Jesus be. Ja? Hoe zou Jezus zijn? En wat zou Jezus doen? Dat is een hele goede vraag. Als je in situaties komt en als je misschien wel de boosheid of iets dergelijks op voelt komen. Hè, dat je zegt, ja, wat zou die Jezus nou doen? Hoe zou hij naar deze mensen kijken? Hoe zou hij daarin omgaan? Drie voorbeelden van de Heer Jezus. En misschien zou je dan zeggen van, ja, maar als we dus dit hebben, Hebben we dan meer nodig? De Heer Jezus is ons voorbeeld, toch? Dus dan hoeven we eigenlijk niet verder te kijken naar anderen. Nou, twee redenen waarom ik toch ook nog even verder kijk. De ene is heel simpel. En dat is dat de Bijbel zelf, onder andere Paulus, ook gewoon niet alleen de Heer Jezus, maar ook anderen als voorbeeld noemt. En dat doet hij natuurlijk met een doel. En waarom is dat? Nou, dat is misschien wel omdat, ja, de Heer Jezus, daar hebben we het voor idee van, ja, maar de Heer Jezus was volmaakt. En er is zo'n ouder lied wat zegt, helaas, ik ben niet als Jezus. Nou, Nee, ik ben niet altijd als de Heer Jezus. Maar wat God wil, is niet dat we zingen, helaas, ik ben nooit als Jezus. Verander een woordje, hè. Helaas, ik ben nooit als Jezus. Nee, God wil ons helpen om juist wel te zijn als de Heer Jezus. Maar daarbij is het ook heel inspirerend als je dan het voorbeeld van de Heer Jezus eigenlijk terugziet in, nou, mensen om je heen. In medegelovigen. En dat is wat Paulus ook begrijpt, dat belangrijk is. En vandaar dat Paulus ook medegelovigen als een voorbeeld geeft. En ik wil eigenlijk drie plaatsen ook met jullie lezen die dat laten zien. Eerste is hier, waar Paulus aan de mensen in Thessalonica, dat ligt in Griekenland, voor degene die het wil weten, schrijft. En dus dat zijn wel belangrijk even, dat er dus Grieken zijn, geen Joden zijn die tot geloof gekomen zijn, maar niet Joden, Grieken, Europeanen, wij, zou je kunnen zeggen. Want, schrijft Paulus, jullie broeders zijn navolgers geworden van de gemeenten van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook jullie hetzelfde geleden hebben van jullie eigen medeburgers als zij van de Joden. Je ziet dat Paulus dus eigenlijk zegt tegen die Thessalonicenzen, die gelovigen daar, van, hey, jullie hebben eigenlijk dus de gemeenten die in Judea, in Israël zijn, die hebben jullie eigenlijk nagevolgd. De gemeenten in Judea, die waren er al veel eerder. De kerk is in Israël ontstaan, vanuit Jeruzalem en verder, zoals de Heer Jezus ook gezegd had, te beginnen bij Jeruzalem, zullen jullie van mij vertellen, en ga verder naar heel Judea. Je zou kunnen zeggen het toenmalige stukje Israël wat er nog over was, waar de Joden woonden, naar Samaria en over de hele wereld. Dus die gelovigen in de gemeenten in Judea waren er al eerder. En die Thessalonicenzen, die zijn ook navolgers geworden. Want ze hebben ook geleden. Ze hebben ook vervolging ondervonden. Omdat ze gelovigen waren, omdat ze in feite niet meer de keizer als God dienden, omdat ze niet meer de afgoden die ze in de Griekse wereld hadden, omdat ze die niet meer dienden, werden ze vervolgd. En, nou zegt Paulus, dan ben je eigenlijk navolger geworden van de gemeenten van Judea. Want die hebben datzelfde ondergaan. En eigenlijk is daarmee dus de vervolgde gemeente een voorbeeld. En ik denk Paulus schrijft dat vaker. Hij schrijft ook in het eerste hoofdstuk van die brief, dat ze navolgers van de apostelen zijn geworden in de verdrukking. Dus dat wil zeggen, in het moeilijk hebben, omdat je een christen bent en daarvoor uitkomt of dat uitleeft. Daarvan getuigt, doordat je als christen leeft, en als je als christen leeft en eerlijk en rechtvaardig bent, daardoor al kun je soms tegenstand krijgen op mensen die dat niet pruimen. Misschien wel, omdat als jij als een eerlijk mens leeft en zij niet, ja, dan zit daar een tegenstelling tussen en dat voelen ze. En daarom kunnen ze misschien ook wel boos om je worden. En misschien dat ze niet willen dat jij over de Heer Jezus vertelt. En dat ze jou vervolgen, verdrukken, het moeilijk maken, mij, omdat ik van de Heer Jezus vertel. En zo schrijft Jacobus ook, dat de profeten een voorbeeld zijn van lijden en geduld. En voor mezelf, ik weet dat, ja, zeker ook in mijn eind van de tienerjaren, dat ik dan verhalen uit de vervolgde kerk ook echt las, een aantal boeken. Je zou zelf naar de boekwinkel moeten gaan en moeten kijken of die boeken er nog zo zijn. Wij lezen tegenwoordig ook minder. Maar boeken echt van getuigenissen van mensen uit de vervolgde kerk. Misschien dat je ook als jongere, wie kent Open Doors trouwens ook? Überhaupt hier in de gemeente, hier wel, hè? Een aantal. Nou, ik denk dat dat heel goed is. Dat we dat soort bladen als van Open Doors, dat we dat lezen en zien van wat gebeurt daar met de vervolgde kerk. En aan de ene kant kun je dan denken van, wat is dat verschrikkelijk wat ze meemaken. En ja, een eigenlijk wereld ja, bekend, moet ik zeggen, is dan in Pakistan, Asia Bibi, die al 7-8 jaar in de gevangenis zit, ter dood veroordeeld, maar niet geëxecuteerd wordt. Maar geen enkele rechter wil zijn vingers eraan branden om eigenlijk het vonnis te herzien. Wat ze denk ik in Pakistan op hoog niveau eigenlijk wel denken van, dat moeten we doen. Maar niemand durft het, want dan brand je je vingers eraan. Nou ja, er is gewoon een rechter is er doodgeschoten. Dus dan zie je zo'n vrouw die lijdt. Maar het is een voorbeeld van vele anderen. Ik heb ook een verhaal gelezen over een vrouw, Elia, die ook onder haar bed verborg. En de Bijbel onder haar bed verborg, maar toch gesnapt werd en gemarteld werd. En het was trouwens het getuigenis van degene die dat gedaan heeft en die later tot geloof gekomen is. En als je dat leest, dan denk ik aan de ene kant wel van maar zou ik dan staande blijven? Zou ik dan, hè? Maar het inspireert wel van, als zij zoveel ondergaan voor hun geloof, wat zit ik dan eigenlijk te klagen als ik eens een keer uitgelachen word of zo? En het andere is dat ik ook weet dat als vervolging hier zou komen, dat de Heer mij dezelfde kracht zal geven en jou, jullie dezelfde kracht zal geven als die de gelovigen daar op dit moment geeft. De Heer die geeft ons ook de kracht als we die nodig hebben, niet als we die nog niet nodig hebben, denk ik. Ja, dus eigenlijk ook mijn aanrader als het gaat om voorbeelden, om staande te blijven, als het moeilijker is vanwege je geloof, lees die geloofsgetuigenissen van vervolgden. Ik denk dat dat toch inspirerend is. En lees, als je zegt van maar een heel boek meteen lezen, dat is zoveel. Lees misschien eens zo'n blaadje van Open Doors, waarin je een kort verhaaltje van iemand toch ziet van, en over iemand verteld wordt, wat hij of zij meemaakt. En als je erdoor geraakt wordt, kun je er natuurlijk ook voor gaan bidden trouwens. Hè? Maar laat het je ook inspireren om vast te staan voor je geloof in de Heer Jezus. Het tweede is een meer persoonlijk voorbeeld. Paulus die schrijft aan Timotheus, maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding. Hij schrijft dat aan Timotheus en misschien weet je dat. Timotheus, dat was niet iemand die ver weg woonde en die Paulus van gehoord had en eens een keer een brief schreef. Nee, Timotheus was iemand die heel lang met Paulus had opgetrokken. En waar eigenlijk een vader-zoon relatie was ontstaan. En Timotheus die heeft Paulus dus in allerlei situaties meegemaakt. Die heeft Paulus natuurlijk horen prediken, het evangelie verkondigen. Zo'n leer, zo'n onderwijs, zoals de ASV, Herziende Statenvertaling, zegt. Dat heeft hij gezien. Hij heeft gezien gehoord wat Paulus onderwees. Hij heeft ook iets gezien van hoe Paulus onderwees. Waar sprak hij over? Bij wat voor mensen bijvoorbeeld? En dat heeft hij allemaal gezien. Maar niet alleen dat hij gezien en gehoord heeft wat Paulus zei, maar hij heeft ook gezien hoe Paulus leefde, hoe Paulus was. Je kunt zeggen, wat iemand zegt, dat is, we zeggen in het Nederlands wel eens een spreekwoord, leringen strekken. Dat wil zeggen, die geven een voorbeeld van hoe het moet, die strekken tot norm, maar voorbeelden wekken. Zeg ik het nou goed? Ja, leringen strekken, maar voorbeelden wekken. Een voorbeeld, als je dat ziet, dat doet veel meer met je dan als je het alleen maar hoort. En natuurlijk wordt het helemaal negatief als je iemand wel heel goed hoort vertellen, maar als hij er helemaal niet naar leeft. Dan denk ik dat die woorden ook eigenlijk niet landen. Wat dan weer jammer is, want de Heer Jezus die zegt bijvoorbeeld over de Farizeeën, doe wel naar hun woorden, maar niet naar hun daden. Precies. Dus als iemand goede woorden heeft, maar slechte daden, dan moet je niet zeggen van die woorden, die doe ik dan ook niet. Nee, die goede woorden moet je navolgen, maar die slechte daden zijn verkeerd natuurlijk. Maar het is daarom heel belangrijk dat we als we een voorbeeld zoeken, dat we een voorbeeld hebben zoals Paulus een voorbeeld voor Timotheus was. En zoals Timotheus met Paulus mocht optrekken en mocht zien, niet alleen wat hij onderwees, maar ook mocht zien hoe hij dat in zijn leven uitwerkte. En eigenlijk daarin Paulus zijn hart mocht proeven, zijn bedoeling. Zijn vertrouwen op God mocht zien. Zijn geduld mocht zien. Paulus heeft heel wat geduld gehad. Paulus heeft heel wat ook verdriet gehad als mensen toch de verkeerde kant weer op gingen. Hij schrijft ergens, in Handelingen kun je dat lezen, tegen een gemeente, dat hij, dat hij bij hen is. En dat hij tegen hen zegt, met tranen ben ik dag en nacht bij jullie geweest. Om jullie te corrigeren, om jullie te helpen, om jullie aan te sporen. En daar blijkt Paulus zijn liefde uit. En zijn volharding, nou ja, ik denk als wij over Paulus lezen, dat iemand die zo, soms noemen we wel fanatiek, maar zo gedreven is geweest als Paulus en doorgezet heeft. Paulus was voor Timotheus een voorbeeld. En dat is heel mooi. Als je als jongere, of als pasgelovige, maar ook misschien al als gelovige wat langer op de weg, dat je een voorbeeld hebt met wie je samen mag optrekken, zoals Timotheus met Paulus optrok en van hem leerde. En hij ging mee, toen was hij nog een jonge man. En later kreeg hij ook meer verantwoordelijkheid. Maar die relatie tussen Timotheus en Paulus, die bleef. En Timotheus, toen hij Paulus dit schreef, was Timotheus zelfstandig. Op Kreta, meen ik, omdat hij daar oudsten in een gemeente moest aanstellen. Dus hij had al eigen verantwoordelijkheid. Maar hij ziet nog steeds Paulus als zijn voorbeeld. En dat is heel mooi om dat soort voorbeelden te hebben. Dus niet alleen gemeenten die voorbeelden zijn of vervolgden, misschien wat verder weg, maar ook dat je heel dichtbij. Heb jij hier in de gemeente, kun je misschien wel een voorbeeld hebben. En Paulus, ja, dat heb ik eigenlijk al gezegd. Dus wat ik al zei, Paulus die leerde het, maar Paulus leefde het ook uit. En het derde is dat Paulus ons er eigenlijk ook toe oproept om rond te kijken van nou, wie kan ik nou navolgen? Omdat hij of zij de Heer Jezus navolgt. Wees met elkaar mijn navolgers, zegt Paulus, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Oftewel Paulus die zegt van, wees mijn navolgers. Denk nog even terug aan de tekst die we aan het begin lazen, zoals ik Christus navolg. Ja. Maar Paulus die zegt ook van, kijk, er zijn meer mensen, ik ben het niet alleen. Kijk om je heen en zie naar die mensen die jou tot een voorbeeld zijn. Je kunt navolgen en zeggen van, ja, dat is iemand, daar zie ik echt de Heer Jezus in terugkomen. In wat hij zegt, maar vooral in de eerste plaats in hoe zij is, hoe hij is. En dat, ja, dat vind ik eigenlijk wel mooi. En met die persoon zou ik eigenlijk, met hem of haar, zou ik eigenlijk wel meer willen optrekken. Dat is heel belangrijk. Voorbeelden. En eigenlijk begint dat natuurlijk al in het gezin. En hoop ik dat als je naar je vader en je moeder kijkt, dat je dan eigenlijk zegt van ja, mijn vader en mijn moeder, daar zie ik ook een stukje van de Heer Jezus in. Dat betreft, mijn vader, hij was ook niet volmaakt. Ik ben ook niet volmaakt. Als voorbeeld, komen we de tweede keer nog op terug. Maar ik zie wel mijn vader ook als een voorbeeld in het onderwijs dat hij gaf. Hij was ook bijbelleraar. En daar heb ik veel van geleerd. Maar ook in zijn leven en wat andere mensen daar ook van zeiden, dat hij niet iemand was die, op zijn strepen stond. Omdat hij een bekende bijbelleer was, voornaam behandeld wilde worden. Maar gewoon eigenlijk een geliefde gast bij mensen was. Dat weet ik dat hij dat was. En dan zeg ik ook van, nou Jaap, dan kun je van je vader leren. Zo van, hoe sta je bij mensen bekend? Ik heb mijn vader natuurlijk veel meegemaakt, maar dat voor jullie ook. En ik hoop dat je zo, je vader en je moeder, dat je in hen een voorbeeld ziet van de Heer Jezus. Maar je kunt ook naar anderen kijken. Als je nog niet zo lang een gelovige bent, kijk naar anderen die een voorbeeld zijn. Ik heb in Eindhoven een broeder Prins, sommigen jullie kennen hem wel. En die is voor mij een voorbeeld geweest in aandacht voor kinderen. Hij kende de naam van onze derde zoon. En dat trof mij, dat hij mijn hand gaf en zijn naam kende. Heeft mij geïnspireerd. En ik doe ook echt mijn best om bij ons in de gemeente, die langzamerhand groot is, dus het wordt af en toe moeilijk, maar om ook van de kinderen, de jongeren, de namen te kennen. En daarmee was hij in feite een voorbeeld van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus zei, laat de kinderen bij mij komen. Dus kijk om je heen en denk eens na van eigenlijk, ja, wie is mijn voorbeeld? Wie zou mijn voorbeeld kunnen zijn? En daarmee kom ik eigenlijk tot de samenvatting. Ik hoop dat je eigenlijk daarmee ook gezien hebt en dat je het ook een beetje bij gaat leven van ja, het is belangrijk om goede voorbeelden te hebben. Als je de Heer Jezus wil volgen, is het natuurlijk van belang om naar hem te kijken als het voorbeeld. Maar het is ook inspirerend en de Bijbel roept ons, Paulus roept ons er ook toe op, om dan ook te kijken in je omgeving. Wie kan mijn voorbeeld zijn? En dan natuurlijk omdat zij of hij de Heer Jezus navolgt. Paulus zegt ook, zoals ik de Heer Jezus Christus navolg. Daarom is hij een voorbeeld. Maar het belang van goede voorbeelden. Ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. De Heer Jezus als voorbeeld, hoe hij was. En daaruit volgt ook wat hij deed. Who would Jesus be? En what would Jesus do? Zoals ik al zei, dat is... what would Jesus do? Dat is niet los te koppelen. Ja, en dat mogen we navolgen en vragen. Maar we mogen dus ook naar medegelovigen kijken als voorbeelden hoe dit concreet wordt. En misschien heb je dan wel zoiets van, ja, dat zou ik eigenlijk wel willen. Nou, misschien moet je daar hier eens in de gemeente over nadenken, over, dat noemen ze dan wel eens mentorschap of zo. Dat je gewoon zegt van, nou, ik zou eigenlijk wel gewoon eens wat meer met haar willen optrekken, omdat ik in haar een voorbeeld van de Heer Jezus zie. En dat je dat misschien gewoon eens tegen iemand zegt. Zo van, ik zou, mag ik misschien om te beginnen eens een keer bij op de koffie komen of zo. Want ik wil eens met je doorpraten. En dat je dan gewoon eens vertelt van, ik zie in jou een voorbeeld van de Heer Jezus. En dat is ook bemoedigend voor zo iemand. Dat zou voor mij ook bemoedigend zijn. He, dus, en dat je misschien wel zegt van, nou, ik wil eens met je optrekken. Of dat je samen optrekt als jongeren en ouderen in een bepaalde taak die je voor de Heer mag doen. He, zoals Timotheus met Paulus optrok. Dat is gewoon heel inspirerend, heel vormend. En ik heb zelf wel een tijd gehad wat dat betreft dat ik dacht van, ja, dat mentorschap. Ja, ten dele kan je zeggen van, mijn vader is ook in het volgen van de Heer een soort mentor geweest. Maar toch, in onze kring, het was niet zo gewoon. Je hoorde wel hoe het moest. Ik kon kijken naar mensen, maar samen optrekken, dat gebeurde niet zoveel. Dat Timotheus-Paulus-model, zeg maar. En op een gegeven moment heb ik gezegd van, ja, dan kan ik wel met een kniezoor, of kniezend, kan ik wel verdrietig achterom kijken. Op een gegeven moment wordt het dan ook tijd, Jaap, om gewoon vooruit te kijken. En voor wie kan jij een mentor zijn? Nou, misschien is dat ook wel hier een oproep. Kijk eens, van, zou je dat meer kunnen doen? Dat je echt samen met iemand optrekt van wie je zegt van, hé, jij bent voor mij een voorbeeld. En mag ik eigenlijk meer met jou optrekken, dat ik gewoon ook meer van jou zie en daardoor geïnspireerd word om de Heer Jezus meer te volgen. Voorbeeld volgen, een voorbeeld hebben. En dan mag je groeien naar voorbeeld. Daar gaan we over 2 weken. Ja, zuster Anna die zei voorbeeld zijn, maar dat begrepen jullie wel, hè? Mag je groeien naar voorbeeld zijn en daar willen we het over 2 weken over hebben.